Goedemorgen. Ook zij die via Zoom luisteren. Vanmorgen las ik in een boekje het volgende op een universiteitshal stond. Christus is het antwoord. En toen heeft iemand eronder geschreven, maar wat was de vraag? En ik zou eigenlijk willen omschrijven ook vanmorgen, omdat, ik ben de afgelopen week best wel een aantal keren het boek Job doorgelezen, dat ik heel wat vragen had. En ik heb heel bewust bij Job, hoofdstuk 1, toen de volgende quote neergezet. En ik zal het u even lezen, om te begrijpen dat je zoveel vragen hebt. Maar dat inderdaad Christus het antwoord is. Maar dat is Job niet. Ik heb daarop geschreven, na het lezen van Job had ik duizenden vragen te stellen aan God. Maar toen ik hem ontmoette, waren ze me allemaal ontschoten. Het leek niet meer zo belangrijk. Je kunt zoveel vragen hebben. En die had ik ook, die heb ik ook. Maar naarmate je de Heer ontmoet in een persoonlijke relatie, zijn zoveel dingen niet meer zo belangrijk. Je vergeet ze gewoon. De Heer is waarlijk opgestaan. We lezen dat straks. De Heer heeft een route bepaald. Dat is onvoorstelbaar. En die route, die wordt de Heer ook heel duidelijk uiteengezet in 1 Korinthe 15. En daar lees ik een stukje van in 1 Korinthe 15 vers 23. Daar wordt die route bepaald. Afgelopen vrijdag was ik in Haarlem en toen heb ik de route vanaf Pesach tot het kruis behandeld. Wat waren de emoties, wat waren de gevoelens? We hebben vorige week geluisterd naar de prediking van onze broeder Houwink, en hij zei ook over een jonge vrouw, een jonge moeder, die 3 weken daarvoor een doodgeboren kindje had. En ze haalde de voetstappen van het zand aan. En ze zei, maar dat lammetje had een gebroken poot. En dat ik gedragen werd is mooi, maar het doet zo'n pijn. Het doet zo'n verdriet. We weten door het geloof dat mijn verlosser leeft. Maar wat betekent dat? God stippelt uit een route, ook voor zijn zoon. En ik heb toen aangegeven, en ik lees het u alleen maar voor, opdat u beseft dat de Heer Jezus die weg wel ging. En dat hij een kus kreeg van Judas. Maar wat heeft hij doorgemaakt toen hij die kus kreeg, terwijl hij wist wat dat betekenen zou? Ik heb toen Psalm 41 vers 10 vrijdag gelezen. Ik lees hem u voor. Psalm 41 vers 10. Om even te benaderen wat er bij zo'n Judas kus nou door iemand heen kan gaan die worstelt, die heel veel dingen weet. Die weet dat de route bepaald is. Wat staat er dan? Zelfs de man met wie ik in vrede leefde, op wie ik vertrouwde, die mijn brood at, hij heeft mij hard nagetrapt. Hoe onderga ik dat? Hij is de mensen gelijk geworden. Uitgenomen de zonde. Als ik enkele psalmen verder kijk in psalm 69. En dan gaan we echt naar 1 Korinthe 15. Maar wat gaat er door je heen als je daar in Gethsemane 3 keer een uur bidt en vraagt om te waken? En dan denk ik, we zijn net als Petrus. Dat zal geenszins gebeuren, zegt Petrus, dat aan u wat gedaan wordt. En de Heer spreekt hem in Gethsemane aan. Ook bij het verhoor. En wat lees ik in Psalm 69? Smaart heeft mijn hart gebroken en ik ben zeer zwak. Ik heb gewacht op medeleven, maar het is er niet. Op troosters, maar ik heb ze niet gevonden. Wil je alsjeblieft met me waken? Maar we zijn mensen, net als Petrus, we vergeten. We zijn niet in staat om te begrijpen wat hij heeft doorgemaakt om nu te kunnen zeggen, mijn verlosser leeft. Ten diepste zijn dit zielenroerselen die door de Heer heen gingen. En toch de route is uitgestippeld. Vandaar 1 Korinthe 15 vers 23. In vers 20 staat, maar nu Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Want omdat de dood er is door een mens, Adam, is ook de opstanding van de doden er door één mens. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar ieder in zijn eigen orde. En dan gaat de Heer de route bepalen. Christus als eersteling. Daarna die van Christus zijn. En dan ook bij zijn komst. Daarna komt het einde. Ik heb u al enkele aangegeven dat ik vanmorgen graag zou willen spreken over Job. En Job spreekt twee keer over de opstanding. Over Job, buiten het boekje om, wordt ook gesproken in Ezechiël 14, vers 14 en 20. En daar spreekt hij, Ezechiël, over Job, over Noach en over Daniël als rechtvaardige mensen. En Jacobus, hoofdstuk 5, vers 11, benoemt dat over de volharding van Job. Job wordt gekenschetst als een rechtvaardige, zoals ook Noach en Daniël. Maar ook een man van volharding. In het Oude Testament komen regelmatig opstandingen voor. Ze worden verwezen. Ook David doet dat. Onder andere, ik noem het er maar bij, in Psalm 18, vers 5 en 6. In hoofdstuk 27, vers 13. In Jona, die in de binnenste van de vis zit, als een graf voelt dat. En de Heer Jezus heeft in Matthäus 12 gezegd, zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in het binnenste van de vis heeft gezeten, alzo ook de Zoon. De Heer wil zijn route bepalen. Die route is bepaald. Dwars door zoveel verdriet en pijn heen. We hebben gehoord over Abraham. En Abraham had zijn zoon Isaac gekregen. En we hebben daar gelezen dat in hem een nageslacht zou krijgen. Via Isaac. En dan krijgt hij de opdracht om die enige zoon in wie zijn nageslacht zou plaatsen en komen, die moet hij offeren. Die moet hij in de dood brengen. Wat is dat voor een weg? En toch, Abraham zegt dan in Hebreeën dat hij zo'n groot geloof had, als ik mijn zoon moet offeren, dat kan ik alleen maar, de Engelse vertaling zegt, accountant, I counted on you. Ik reken erop. Dat zegt Abraham in het Hebreeuws. Ik reken erop. Waar rekende hij op? Dat God bij machten was om hem uit de doden op te wekken en hem een nageslacht te geven. Dat zijn mannen Gods. Eikpunten die God bepaald heeft. En dan komt er, Job, ook zo'n merkwaardige geschiedenis in het boek. Een routekaart, hoofdstuk 1 en 2. Job en Satan. Heb je mijn vriend, zegt God, Job gezien? Achteraf zou ik zeggen, Heere God, waarom heb u dat nou gedaan? Want God, u kent wel de gedachten, maar Satan kent de gedachten van Job niet. En dan komt daar de geschiedenis die we allemaal wel kennen. Er wordt alles van hem afgenomen. 10 kinderen had hij. 3 dochters, 7 zonen. Al zijn manschappen, zijn kuddes, alles in 1 klap weg. En hij verwenst zichzelf, maar niet God. Zijn vrouw komt, zou je God uiteindelijk ook niet loslaten. En we denken altijd, wat een verbitterde vrouw. Nou, zij heeft ook 10 kinderen verloren. We realiseren ons niet wat mensen kunnen meemaken. Dan van hoofdstuk 3 tot bijna aan het einde. Dan komen daar 3 vrienden. Elifas, Bildad en Zofar. En ze zitten van het 3e tot het 31e hoofdstuk, komen ze om hem te bemoedigen. Maar in plaats van bemoedigen, wijzen ze de schuldig aan. Zulke vrienden moet je eigenlijk niet hebben. En dan zit er eentje, een vierde, Elihu, die zit 31 hoofdstukken te zwijgen. Ook dat vond ik al heel erg moeilijk, want hoe ga je zwijgen bij een gesprek? 31 hoofdstukken lang. En dan spreekt hij. En hij wordt boos op zijn 3 vrienden. Soms ook op Job. Job beoordeelt God verkeerd. Hij ziet God verkeerd. En dan komt God in hoofdstuk 38 en hij spreekt tot Job. En er is 1 woord wat er uitkomt, luister. Dat ene woordje, luister. Dat komt binnen. Op een studie van het seminar kwam onze broeder Jan Remmelink. En die sprak en vertelde over het leven van Job. En hij beschreef daarin zelf iets wat ongelooflijk pijnlijk was in zijn leven. 1 van zijn familieleden had zelfmoord gepleegd. Ze was volkomen in de war. Ze had zoveel meegemaakt. Pijn, verdriet. Hij worstelde, hoe kun je dat doen? Hij zat ermee, hij worstelde ermee, zo zei hij. En onze broeder die ontmoette een ander broer. En die zei, ik heb het ook meegemaakt, maar ik werd zo bemoedigd. Daar kwam een broeder en hij zei, ik heb een strijd gestreden. Maar ik werd zo bepaald bij het volgende woord. Toen die broeder gaf dat ook gewoon aan mijn familielid, zelfmoord had gepleegd. Toen zei de man, zou het niet zo kunnen zijn dat er in de hemel waar hij nu is, gezegd zou zijn, je bent wel vroeg. Maar je bent welkom op grond van mijn bloed. Je bent wel wat vroeg, maar je bent welkom. En de last van onze broeder viel eraf. De pijn, de worsteling, het gemis, dat blijft. Maar oh, wat waren die woorden een bemoediging. Je bent welkom op grond van mijn bloed. Job begrijpt God niet. Maar hij kan ook niet zonder God. Dat is een worsteling. Ik probeer nu 42 hoofdstukken uiteen te zetten. In die worsteling. God is gewoon niet te verklaren. Met 1000 vragen die je hebt, je kunt God niet in een doosje stoppen. Hij is niet behandelbaar. God openbaart zich. Is wie hij is. In de dieptepunten van je leven. Ook bij onze broeder Remmelink en bij de andere broeder. Die zo vertroost werd. Met de woorden, je bent welkom. Want ik ben voor jou gestorven. En we begrijpen het niet. Ik wil u zeggen, 5,5 persoon per dag brengen zichzelf om het leven. Dat kan natuurlijk niet. Maar reken maar 365 keer. Dan gaat u zich voorstellen dat er zo'n 1900 zelfmoorden zijn. Dan heb ik het nog niet eens over de pogingen. De frustratie, de pijn. Je zou er depressief van worden. En ik moet u zeggen, ook Jeremia had dat in hoofdstuk 3 en 4. Diep in de put. Zijn geboortedag verwensen. Zo diep. Dat is de kern. En ik wil u zeggen, het is vanmorgen geen antwoord op zoveel vragen. Die heb ik toch niet. Ik heb geen theologie. Maar op dit moment zegt God, ik wil een relatie. Luister, Job. Luister. Dwars door die hele boek heen, luister, Job. En ik zou bijna zeggen, luister, Hanni. En vul uw naam maar in, luister. Je kunt mij niet verklaren. En Job had geen Bijbel, hè? Ik kan vertroosting zoeken in het woord van God. Maar Job had geen Bijbel. Job is een tijdgenoot waarschijnlijk van Esau geweest. Na Abraham. Een man die de Bijbel kende, want uit Job 33 weet ik dat hij Adam kende. Van Adam wist. Hij wist van de overtreding van Adam. Zijn vrienden wisten dat ook. En ze wilden inderdaad bemoedigen. Maar in plaats van bemoedigen en vertroosten, maakten ze elkaar af. We hebben vaak zoveel antwoorden. Op vragen die niet gesteld zijn. We weten het zo goed, voor een ander. We wijzen zo, maar er zijn 3 vingers die wijzen naar onszelf. Ook dat hebben we geleerd uit Job. En God wil een relatie en luister naar mij, Job. Als ik hoofdstuk 33 van Job lees, dat moet u even onthouden. 3:3. Job 3:3. En lees het hem eens door. Daar staat luister, luister, luister nou naar mij. Eigenlijk zegt God, Job, besef je wel hoe groot en machtig ik ben? Dat ik regeer. En dat ik een route heb. Uitgestippeld. En ik weet, je familie heb je verlaten. Je familie moet niets meer van je weten. Je eigen vrouw heeft er moeite mee. Maar ook dat is een les. En dan komt daar het volgende. We gaan naar de opstanding in Job. Het eerste gedeelte wat ik ga lezen in Job is over opstanding, hoofdstuk 14, en dat wil ik graag met u opzoeken. En misschien zegt u, ik heb hier nog nooit van gehoord. Nou, dat kan. Hij zegt op een gegeven moment, vers 8 van Job 14, al wordt mijn wortel in de aarde oud en sterft, zijn stronk in het stof, bij het ruiken van water zal hij weer uitlopen. En hij maakt weer een twijg zoals een plant. En dan komt hij bij het ellendige, want hij verwenst zijn geboortedag. Hij zegt, waarom ben ik geboren? Wat is de zin? Waarom wordt alles pijnlijk? Waarom moet me dit alles overkomen? Wat is de reden ervan? Waarom gebeurt dit me allemaal? God had me alsjeblieft niet geboren laten worden. Begrijpelijk. Als je zegt, een boom, daar komt nog, als je die afhakt, nog een lood uit. Maar iemand die sterft. Nou, maar een man die sterft, die is krachteloos. Als een mens de geest geeft, waar is hij dan? Hij zit met vragen. Hij heeft het woord van God niet. Hij heeft geen antwoord op zijn vragen. Het water loopt weg uit de meer en een rivier verzandt en valt droog. Zo gaat een mens liggen. Hij staat niet meer op. Totdat, en daar komt iets, totdat de hemel er niet meer is. Haha, die hemel is er altijd. Nee, die is er niet altijd. Waarom niet? Omdat ik nu u meeneem naar Openbaring 20. En dat dit wat Job hier zegt met de opstanding te maken heeft. Op Openbaring hoofdstuk 20. Nou, helemaal achter in de Bijbel. Openbaring hoofdstuk 20. Vers 11. En ik zag een grote witte troon. En hem die daarop zat, voor zijn aangezicht, vluchten de aarde en de hemel weg. En dan? Zodat er geen plaats meer voor hen is. En te vinden is. En wat dan? Ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. De jongste dag. Johannes 5. De Heer Jezus heeft erover gesproken. Och, verstopte u mij maar in het graf. Verborg u mij, staat hier vers 13 van Job, want ik ben weer naar Job 14. Verborg u maar. Totdat uw toren van zich afkeert. Stelde u maar een grens voor mij vast en dacht u maar aan mij. Daar zit iemand. En als u Job 3 gelezen heeft, begrijpt u dat hij daar zit. Vragend, hunkerend. Als een man gestorven is, zal hij dan weer levend worden? Dan zou ik alle dagen van mijn strijd hopen. Maar ik heb die hoop niet. Die is er niet. In de worsteling van alles wat je is afgenomen. Ik verwens mijn geboorte. Dan had ik al dat leed en die pijn en dat verdriet niet hoeven te verdragen. Waarom? Waarom? En je zult zeggen, nou heb je geen blijdere boodschap hier op Pasen. De Heer is opgestaan. Ja, maar dat wist hij niet. En dat weten zoveel niet. Die worstelen met vragen. Met pijn en met verdriet. Waar is God dan als hij liefde is? Vele vragen. En dan zegt hij, dan zou ik alle dagen van mijn strijd hopen, zegt hij dan in vers 14, totdat er voor mij veranderingen zouden komen. En langzamerhand zegt hij, ik heb een verlosser nodig. Want Heer, ik ben een zondaar. En ik ga dood. Ik heb iemand buiten mij nodig om mij te helpen, om borg te zijn voor mij. Het schreeuwt om een borg. Het komt vele malen in Job voor. Ezechiël en Job 33, maar ook in hoofdstukken. Verder, het schreeuwt om een Goël. Stel u toch een borg voor mij, zegt hij in Job 17. De tweede keer dat er in Job over de opstanding gesproken wordt, is Job 19. En als je dat zo leest, dan gaat u ook dingen begrijpen. Job zegt, hoe lang blijven jullie, vers 1, mijn ziel nou bedroeven en mij met woorden verbrijzelen? U begrijpt het wel. Je kunt met woorden mensen kapot maken. Je kunt mensen met woorden verdriet doen. Je kunt mensen pijn doen. Jullie hebben mij al 10 keer de schande aangedaan. Jullie schamen je niet om mij zo hard te behandelen. We realiseren het ons soms niet. We denken te bemoedigen of we denken het antwoord te weten. Luister Job, luister Henri, luister. Ik roep om hulp, maar er is geen recht. Dominee Woerenbrand in Roemenië zat in de gevangenis onder Ceausescu. En hij hoorde zijn medegelovigen krijzen van de pijn omdat ze gemarteld werden. En toen schreeuwde hij het uit. Ik roep geweld, maar ik krijg geen antwoord. Ik roep om hulp, maar er is geen recht. Hij heeft mijn weg versperd, zodat ik er niet door kan. Ik begrijp u niet, Heer. U bent zo ver weg. En mijn dierbare broeders en zusters lijden pijn omdat ze geslagen worden, omdat ze u volgen. Ze hebben u gehaat en ze haat ons. Ik weet wel dat die voetstappen in het zand er zijn, maar het doet zo'n pijn, het doet zo'n verdriet. Ik hunker naar hoop. De volharding van Job. Hij voelt zich als een losgetrokken boom. Zijn familie, vrienden en vrienden laten hem in de steek. Eenzaamheid, isolement, Godverlatenheid. U moet het maar lezen. Alle mensen met wie ik vertrouwelijk overlegde, vers 19, hebben een afschuw van mij. En hen die ik lief had, hebben zich tegen me gekeerd. Mijn beenderen kleven aan mijn huid en naar mijn vlees en slechts mijn tandvlees bleef over. Ontferm je over mij, ontferm je toch over mij, vrienden. Want de hand van God heeft mij getroffen. Worden jullie niet verzadigd om mij zo te zien lijden? Is het nog niet genoeg om hem met woorden te pijnen? Op de bodem van die put. Ach, zegt hij, worden die woorden van mij maar opgeschreven. Worden ze maar ingebeiteld in stenen. Ik moet u zeggen, Job vraagt hier iets dat hij waarschijnlijk de woorden in een steen wil griffen. Mijn ouders zijn begraven op Driehuis Westerveld. Dus altijd misschien klinkt het vreemd om op een mooie begraafplaats daar te lopen, want het regent bijbelteksten. Wachtend tot de opstanding. Wachtend op de eerste opstanding. Halleluja, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven. Het is één portret. En er staat nog een tekst bij. En die heeft Job naar voren gebracht. Plotseling in die put komt de grootste ophepper, zou ik kunnen zeggen, van zijn leven. God openbaart. God maakt duidelijk, God laat zien, wat? Ik weet echter, als ik het maar weet, zei hij nog in hoofdstuk 14, maar nu zegt hij, ik weet echter, mijn verlosser leeft. Dat is logisch als je in openbaring 20 ziet dat daar nadat de hemelen en de aarde wegvluchten, daar de schepper zag en daar de doden die opstonden zag. Maar wat het inhield, hij weet. En hij zegt, mijn verlosser leeft. Weet u, het woord los, dat betekent eigenlijk, staat er in het Hebreeuws goel. Ik weet niet of u een liefhebber van Spurgeon bent, maar dat ben ik wel. Als u bijvoorbeeld, je kan makkelijk googelen en je zegt gewoon deze tekst. En je zet erachter Spurgeon, dan komt er een preek over dit gedeelte. Hij weet het zo aanschouwelijk te vertellen. En dan zegt hij op een gegeven moment ook, kijk maar, er zal na mijn huid die doorknaagt. Hij zegt, zullen we eerst het graf in gaan? Hij zegt, wat gebeurt daar? Dan komen er allemaal beestjes. Ik zal niet verder gaan zoals hij toen ging. Allemaal beestjes en die eten me op. Ze knagen aan mijn huisje. Mijn lichaam. En er wordt aan mijn boerderijtje geknaagd. En mijn boerderijtje, dat mijn lichaam, dat wordt geknaagd. Maar mijn verlosser, mijn Goël, die leeft. En dan verwijst hij naar de Goël. En de Goël, u kent het wel, de verlosser, die komt om in tijden van nood, denk aan Rut, denk aan Naomi, je erfdeel te kopen. En daar komt de verlosser. En die zegt, daar blijf je met je vingers vanaf. Want dat lichaam, dat is van mij. Dat lichaam, dat gaat verheerlijkt worden. Dat is van mij. Dat is mijn erfdeel. Dat is mijn recht. En wie is dan die aanklager? De dood. Dat is van mij. Er is een verlosser. Gaat u nu het Bijbelse verhaal van Achab, die daarbij de wijngaard van Naboth zegt, ik wil die, dat erfdeel van Naboth. Dat is van mij nu. Als ik hem maar dood. Maar de Heere zegt, het is van mij. Maar wat een pijn. Maar wat een verdriet. Dwars door die hele Bijbel heen. Kom daar. Dat is mijn eigendom. Goël. Alle weduwen. Naomi, er is een Goël. Er komt vrucht. Gaat u de tekst begrijpen in Jesaja 53? Dat hij door zijn sterven en opstanding vrucht zou dragen. Vrucht gaat geven. Je boerderijtje wordt straks een prachtige boerderij. Een verheerlijkt lichaam. En dan staat er, en als zij, nadat ze dat in het graf allemaal hebben plaatsgevonden, mijn ziel is bij God. Mijn geest is bij God. En het lichaam. Wel, alles in volgorde. We hebben in 1 Korinthe 15 gelezen, eersteling Christus. De eersteling uit de opstanding van de doden. Daarna die van Christus zijn. Bent u van Christus? Zij en u die het hoort thuis. Ben je van de Heer Jezus Christus? Weet je net als Job door alle moeilijkheden heen om omhoog te zien. Ook al begrijp je dingen niet met je duizenden vragen. Luister. Vul je naam maar in. Luister naar mij, zegt God. Ik heb je lief. Ik heb mijn zoon voor je gegeven. Mijn allerliefste. Ik moest zwijgen. Hoe kon de Heere God in Zacharia 13 zijn? Gezel mijn zoon. Gezel mijn herder. En iedereen vlucht. Al die schaapjes, al die lammeren. Voorzegt. Peter zegt, het zal niet gebeuren. En toch gebeurde het. Hij had een route. Bepaald. Alles. En daartussenin een geschiedenis waarin mensen verworpen worden, waarin mensen pijn en verdriet en leed hebben. Ik heb geen antwoord op zoveel vragen. Je zal elke keer pijn moeten hebben. Verdriet. Je maatje die er niet meer is. Je opa, je oma die er niet meer is. Waarvan je zoveel gehouden hebt. En je weet het wel. Maar je had hem nog willen houden. En de dood komt zoals hij ook omschrijft. en laat ik het uithakken. Mijn verlosser leeft. Schrijf het op. In een rots. Uitgehakt. Mijn verlosser leeft. Zo bijzonder. En dan zegt hij, ik zal uit mijn vlees, zijn vlees, dat opgewekt wordt, maar ieder in zijn orde. Dat komt straks, als derde, de oud-testamentische heilige. Daar ga ik het nou niet over hebben, maar ze zijn erbij. Ze zullen hem zien. En wat zegt hij? Uit mijn vlees ga ik God aanschouwen. Ikzelf zal hem aanschouwen. Mijn nieren bezwijken van verlangen. Het is een opstanding. Als je mist, als iets je afgenomen is, de pijn die dat met zich brengt, de last, als God een God van liefde is, als God wijs is en de macht heeft om er iets aan te doen. En dat doet hij. Dan heeft de Heere God een bedoeling, ook al heb ik zoveel vragen. Waarom moet dit gebeuren? Waarom is dat nou weer gebeurd? Waarom dat? God heeft ons lief, ook al begrijpt mijn ziel u niet. En weet u wat er dan gebeurt? Ik ga toch naar het laatste hoofdstuk van Job. Hij leeft. En wat gebeurt er dan? Er gebeurt iets heel bijzonders in dit hoofdstuk. God is niet te verklaren. Hij openbaart zich. Geen religie, maar wel een relatie. En dan? Ik weet, zegt Job dan, met al mijn vragen, en Job heeft geluisterd naar de Heere God. En hij zegt, ik weet dat u alles vermag, dat u alles kan. Geen plan is voor u onmogelijk. Wie is hij, zegt u, die mijn raad verbergt zonder kennis? Zo, zegt Job, heb ik verkondigd wat ik eigenlijk niet begreep. Ik snapte er niks van. Ik heb me verdedigd, ik heb mijn verwijzingen gegeven naar die drie vrienden. Elihu heeft mijn ogen eigenlijk geopend voor u, dat u zo hoog en zo groot bent. Zo heb ik verkondigd wat ik niet begreep. Dingen die te wonderlijk waren, maar en die ik nog niet weet. Luister nu, en ik zal spreken. Ik zal u ondervragen. Maak het mij bekend. Alleen door het luisteren met het oor had ik het gehoord. Heb ik naar u gehoord. Maar nu hebben mijn ogen u gezien. Soms zijn daar ontmoetingen in de diepste diepte. Dat God zegt, ik ben bij je. En het is als het ware dat de gezalfde handen van God je dragen. Met je pijn en in je pijn, in je verdriet, de voetstappen in het zand. Dat zijn de momenten. Mijn oog zie u. Daarom veracht ik mijzelf. En ik heb berouw. En dan gaat Job bidden voor zijn vrienden. Als de Heere God ons dwars door deze dingen heen doet groeien, volwassen doet worden in hem, vrucht doet dragen, dan gebeurt er iets dat wij, in plaats van dat we tegen mensen negatief zijn, dat we voor ze gaan bidden. En daarom wil ik in het kort gewoon tot slot 1 Petrus hoofdstuk 2 over de middelaar, over de Goël. En dat de Heere God zegt, je bent nu mijn gezant, Henri. Je weet, ik ben je verlosser. Je bent aan de voeten van het kruis geweest. Vul uw naam maar zelf in. Ik wil een weg met je gaan, die niet altijd makkelijk is. Maar ik heb er een bedoeling mee. Vertrouw je op mij. Dan komt daar 1 Petrus, hoofdstuk 2, vers 21. Want hiertoe bent u geroepen, zegt dan de Heer Jezus door de leiding van zijn geest, door 1 Petrus. Lijden staat bij mij boven omwille van het goede. Want dat is de genade, vers 19, als iemand om het geweten voor God dient, verdraagt die hem pijn doet en daarbij ten onrechte lijdt. Want wat voor roem is er als u het geduldig verdraagt wanneer u zondigt en daardoor slagen ontvangt? Maar als u het geduldig verdraagt wanneer u goed doet en daarvoor lijdt, is dat genade bij God. En dan komt het. Want hiertoe bent u geroepen. Omdat ook Christus voor ons geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog gevonden is. En die toen hij uitgescholden werd en niet terugschold. Toen hij leed, niet dreigde, maar het wel pijn. Even tussen haakjes tussenbij. Maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het oud. Opdat wij voor de zonde dood en voor de gerechtigheid leven zouden. Om het met de woorden van Jesaja te zeggen. Hoofdstuk 53, vers 12. Door zijn striemen bent u genezen. Want u was als dwalende schaap, maar u bent nu bekeerd tot de herder en de opziener van uw zielen. De Heer is waarlijk opgestaan. Het komt goed met mijn boerderijtje, om het met Spurgeon te zeggen. Het komt goed. Ook al begrijp ik soms u niet. Vraag me dan, zegt de Heer. Luister. Ik heb je lief.